Een hele goede morgen, broeders, zusters, jonge mensen, vrienden. Fijn om vanmorgen bij jullie te zijn. Toen we vanmorgen aan het zingen waren, toen moest ik denken aan mijn eigen leven. Aan zo'n, het was in 1973, in het najaar van 1973, toen ik door een gesprek met een klasgenoot aan het denken ben gegaan, op zoek ben gegaan en uiteindelijk de Heer Jezus heb gevonden. En ik denk nog vaak, dat was de beste dag uit mijn leven. Dat de Heer Jezus in mijn leven binnenkwam. En ik weet niet hoe jij hier vanmorgen zit. Misschien ben jij wel een jonge man of een jonge vrouw, een tiener. En denk je, ach, wat moet ik met mijn leven? En ach, wat doen ze daar allemaal in die gemeente en wat zegt het mij? Wat zou het geweldig zijn als jij, misschien door het woord van vanmorgen, maar überhaupt, als jij op zoek zou gaan naar de levende God. En je zou de Heer Jezus in je leven leren kennen. Wat zou dat een geweldig verschil voor je leven maken. En dat is wat ik je zo van harte wil toewensen. Dan zou je iets gaan ervaren van een stukje hemel hier op aarde. Niet in de zin van dat in dit leven alles koek en ei zou zijn, alles pijs en vree, een leven zonder problemen, integendeel. Toen ik vanmorgen hier naartoe reed en ik had wat tijd om na te denken, natuurlijk in de auto vanuit Bergh-Haemstede, toen dacht ik eraan hoe velen van onze geloofsgenoten verschrikkelijk moeten lijden om hun geloof. God heeft ons niet beloofd een soort welvaartsevangelie van het is allemaal koek en ei, het is allemaal, je leven loopt gaat van een leien dakje, absoluut niet. Maar te midden van dat alles heb je een God. En dat kan zo'n verschil maken in je leven. Een verschil maken in je eigen leven en ook een verschil maken voor de mensen om je heen. Gisteren toen ik nog zat voor te bereiden, dacht ik aan deze man. Wie heeft er nog nooit van deze man gehoord? Iedereen? Ik kan me haast niet voorstellen. Wie heeft er wel van hem gehoord? Steek je vinger eens op. Ja, zie je wel. De andere deur de vinger. Dat snap ik wel. Was ook de verkeerde vraag. Hudson Taylor. Hudson Taylor was een Engelsman. En zoals je ziet, hij leefde zo ongeveer zo'n 150 jaar geleden. Een dikke 150 jaar geleden. En als je nog nooit van hem gehoord hebt, moet je maar eens de pocket van hem lezen. De man die God geloofde. Dat is zijn uitgebreide, dat is niet zijn uitgebreide, maar dat is een vrij korte levensbeschrijving. Ik heb zelf zijn uitgebreide levensbeschrijving gelezen. Twee van zulke pillen die zijn zoon geschreven heeft. Hij was 17 jaar toen hij tot geloof kwam. En kort daarna wijdde hij zich toe om het evangelie te brengen in China. Hij ging een opleiding volgen als arts. Hij ging Mandarijn studeren, Grieks, Hebreeuws, Latijn. En toen hij 22 was, vertrok hij helemaal alleen naar China. En uiteindelijk is daar de China Inland Mission, tegenwoordig bekend als de OMF, of in het Nederlands de Overzeese Zendingsgemeenschap, is daaruit ontstaan. En velen zijn door hem tot Christus gekomen. Dankzij God heeft hem gebruikt dat door hem 800 zendelingen naar China zijn gegaan. 125 scholen zijn gesticht. Alleen al door het directe werk van deze zendelingen, en dan praten we niet over al het indirecte werk, 18.000 mensen tot geloof gekomen zijn. 300 zendingsposten zijn gesticht, waar 500 lokale werkers zijn gaan werken in 18 provincies van China. Wat was nou het geheim van deze man dat hij zo leefde, dat hij zo zijn hele leven toewijdde aan de verkondiging van het evangelie, aan de Heer Jezus Christus. En ik moest gisteren denken aan deze woorden van Paulus, deze hele bekende woorden die jullie misschien wel kennen in 2 Korinthe 5, waarin Paulus zegt, want de liefde van Christus dringt ons als een hunkering van binnen. Er was niemand die tegen Hudson Taylor zei, Hudson Taylor, nu heb jij voor God gekozen, nu moet je wel braaf gaan doen wat God zegt. Nu moet je wel uitgaan. Nou, oké, dan zal ik dat wel doen. Nee, er was als het ware een vuur wat in hem brandde. Een hunkering, een verlangen om zijn meester te dienen. En waarom? Omdat hij de grote liefde van God had leren kennen. Nou, daar gaat het vanmorgen ook over. Dat wij als volgelingen van de Heer Jezus Christus geroepen zijn om een stukje hemel op aarde te brengen. En daar gaan we vanmorgen samen een gedeelte over lezen uit de eerste Johannesbrief. Maar ik heb altijd, als je zo'n brief, als je daar induikt, midden in zo'n brief, die geschreven is 2000 jaar geleden, nou, om even stil te staan, waar hebben we het eigenlijk over? Het is de brief, ook zijn evangelie, die je in drie woorden kunt samenvatten. Leven, licht en liefde. Vanmorgen gaat het over de liefde. Nou, Johannes schreef zijn brief hier in die plaatsen die u hier op de sheet ziet, in het westen van Turkije, in Efeze. Waar je tegenwoordig nog de ruïnes van de plaats kunt gaan bekijken. En tot aan zijn dood is hij daar oudste geweest in de gemeente. En hier ziet u zijn graf, tenminste wat er van over is. En tot aan zijn sterfbed zei Johannes steeds tegen de mensen in de gemeenten: kinderkens, zo sprak hij ze aan, kleine kinderen, lieve kinderen, heb elkaar lief. Want liefde is het kenmerk van een volgeling van de Heer Jezus Christus. Want er was in Efeze heel wat aan de hand. Want er was ook een geweldige dwaling was er aan de hand. Ik weet niet of u wel eens van het woord gnostiek hebt gehoord of mystiek. Mysticisme, anders moet u het maar eens opzoeken. Maar het voert te ver om daar helemaal te gaan uitleggen. Maar het is een dwaling die met name in het eind van de eerste eeuw, want Johannes schreef zijn brief zo ongeveer 90 na Christus. Een dwaling die in die tijd en later in de tweede en de derde eeuw na Christus, die heel sterk in opkomst is geweest. Een dwaling die mensen afleidde van het echte evangelie, die de persoon van de Heer Jezus Christus of als alleen als mens voorstelde, of alleen als God, maar zeker niet God die voor de zonde van de wereld zou kunnen sterven, want daar was God veel te hoog voor. En ook dat men zei van: God leer je kennen door via engelenverering op te klimmen tot een mystiek schouwen, een mystiek gaan zien van wie God is. En de Heer Jezus Christus kwam daar niet meer bij te kijken. En er was één persoon in die gemeente, Serintus, en die verkondigde dit heel sterk. En Johannes heeft hem fel bestreden. Je kunt dat in de geschriften van de kerkvaders kun je dat lezen. En een van zijn discipelen van Johannes, Polycarpus, die schrijft op een gegeven moment, dat Johannes ging op een gegeven moment naar een badhuis toe om zich te baden, zoals wij hem. Ik heb me vanmorgen gedoucht. Maar in die tijd ging je naar een badhuis om je te douchen of om je te baden. En toen hij in dat badhuis was, toen hoorde hij dat ook Serintus in het badhuis was. En hij zei tegen zijn maten met wie hij daar was, hij zei: ga weg, we gaan hieruit. Want het badhuis zou wel eens kunnen instorten, omdat Serintus de vijand van de waarheid hierin is. Zo fel bestreed hij dat. En dat is ook eigenlijk de reden waarom Johannes deze brief geschreven heeft, om een aantal dingen zuiver neer te zetten. Nou, daar gaat het vanmorgen over als we gaan lezen in het vierde hoofdstuk van de eerste Johannesbrief. En het gaat daar over de liefde van God. En daar willen we met elkaar wat van schilderen, van die geweldige liefde van God. En het gevolg daarvan, de liefde dat wij elkaar moeten liefhebben. Die twee facetten, daar gaat het over. We gaan samen lezen. U mag het meelezen van het scherm of uit uw eigen Bijbel. Ik lees uit de HSV voor. En dan lezen we het volgende. Geliefden, Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover. Als u goed gelezen hebt, meegelezen hebt, dan hebt u gezien dat die twee facetten daarin zitten. De overweldigende liefde van God. En als een mens die liefde gaat leren kennen, vanuit die liefde, vanuit die innerlijke verbondenheid met God, worden wij opgeroepen om elkaar lief te hebben. Met de liefde die God ons lief heeft. Dan laten we eerst eens kijken naar wat Johannes hier schrijft over de liefde van God. In de eerste plaats zegt hij: geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. God is de bron van de liefde. Nou heeft u misschien wel eens ongetwijfeld, sommigen van u, velen van u, gehoord dat er in het Grieks verschillende woorden voor liefde zijn. Je hebt de erotische liefde, de eros. Je hebt de broederlijke liefde die mensen voor elkaar hebben. He, als iemand hem... ik hou van mijn vrienden omdat ze van mij houden. Maar je hebt ook de goddelijke liefde. De agape. En dat is de volkomen onzelfzuchtige en onbaatzuchtige liefde. Dat is niet een soort sentimenteel gevoel, maar dat is een liefde die het goede voor de ander op het oog heeft. Onvoorwaardelijk. In 1 Korinthe 13 staat van die liefde: zij zoekt niet haar eigen belang. En daarmee stijgt die liefde ver uit boven wat wij normaal mensen voor elkaar kunnen voelen. Wat een man voor een vrouw kan voelen, wat vrienden voor elkaar kunnen voelen, vriendinnen voor elkaar kunnen voelen, stijgt deze liefde daar ver boven uit. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze zoekt het goede voor de ander. Dat is het eerste wat Johannes zegt. En God is de bron van die liefde. Die liefde vind je nergens anders dan alleen in God. En dan het tweede wat Johannes zegt, is dat wij die liefde hebben leren kennen doordat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Ik weet nog heel goed dat toen ik theologie studeerde, dat onze professor tegen ons zei, want dit woord enig geboren zoon vind je ook in Johannes 3 vers 16, hè, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Hij zegt, in het meest bekende vers in de Bijbel staat een ketterij in de vertaling. Namelijk het woordje enig geboren. Want dat geeft de suggestie dat de Heer Jezus er eerst niet was en toen, zoals u en ik, geboren is geworden. Maar dat is eigenlijk niet wat er staat. Zo kun je het vertalen, maar een betere vertaling is de enige en unieke Zoon van God. Dus Johannes legt daar niet de nadruk op het geboren zijn, maar op het unieke. Zoals een vader één zoon heeft, zijn unieke, zijn enige zoon. Dat is wat Johannes bedoelt te zeggen. En dat is ook wat Johannes hier zegt. En hierin is die liefde van God aan ons geopenbaard. En dan in het volgende zegt hij: hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dat woordje verzoening is ook een prachtig woordje. Twee mensen zoenen elkaar omdat ze van elkaar houden. In verzoening zit liefde. Maar het woordje verzoening hier ook doet ons direct denken aan de tabernakel. U weet wel, die tent in de woestijn, vroeger toen het volk Israël uit Egypte trok. En dan stond er dan had je die tabernakel, die tent, en dan in het midden van die tent het allerheiligste, waar alleen de hoge priester één keer per jaar mocht binnenkomen, verder is niemand, nooit. Daar stond een kist. En die kist was met goud overtrokken. En in die kist lagen de twee stenen tafelen. De 10 geboden, de wet. En die wet lag er als het ware als een getuigenis van Gods heiligheid, van Gods volmaaktheid, maar ook van onze onvolmaaktheid. Maar op die kist lag een deksel, ook met goud overtrokken, alles was met goud bedekt. En dat deksel werd het verzoendeksel genoemd. Waarom? Omdat één keer per jaar op grote verzoendag ging de hoge priester in dat allerheiligste met een schaal met bloed in zijn handen van een dier wat net geslacht was. De bok die gedood werd, en er was nog een andere bok die werd vrijgelaten. Maar die bok die gedood werd, dat bloed werd opgevangen. En dan ging men met dat bloed, ging die hoge priester met dat bloed dat allerheiligste in. En hij sprenkelde van dat bloed op dat verzoendeksel. En zo zegt de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus ons verzoendeksel is. De Heer Jezus is ons verzoendeksel. Maar hij is met zijn eigen bloed het heiligdom binnengegaan. En heeft daar voor u, voor jou en voor mij, als wij ons vertrouwen op hem stellen, als wij hem in ons leven toelaten, hoe je het ook wilt zeggen, als hij de Heer van ons leven mag zijn, heeft hij voor ons, voor jou en voor mij verzoening gebracht. Wat zou het geweldig zijn als je hier vanmorgen zit en jij kunt niet zeggen dat hij jouw verzoening is. Dat vanmorgen de Heer Jezus jouw verzoening zou hebben. En dat wil hij. God verlangt ernaar met heel zijn wezen dat hij in jouw leven mag binnenkomen. En dat de Heer Jezus een nieuw begin in je leven mag maken, waar je ook bent. En wat je ook gedaan hebt. Zo is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen. En dan zegt Johannes dat de Vader, God heeft zijn Zoon gezonden als zaligmaker van de wereld. Als de redder van de wereld. En waarom heeft hij dat gedaan? Waarom? Waarom zond God zijn Zoon? Waarom heeft de Heer Jezus zijn eigen leven gegeven? Waarom heeft hij zijn bloed gestort? Waarom is hij in het heiligdom binnengegaan om verzoening tot stand te brengen? Waarom is hij onze redder geworden? Waarom is geen zonde te groot voor God om te vergeven? Waarom is het dat als ik de fout inga en dingen doe waarvan ik zeg van, Heer, dat had ik niet moeten zeggen. En ik moet ergens mijn excuses aanbieden. Ik moet zeggen, sorry, dat had ik niet moeten doen. Hoe komt het dat God toch met open armen klaarstaat? En dat komt om wat Johannes hier in die drie geweldige woorden zegt. God is liefde. Gods hele wezen is liefde. En Johannes zegt, als je niet lief hebt, dan ken je God geen eens. Want God is liefde. Zijn hele wezen is liefde. En als je God leert kennen, leer je ook de liefde kennen. Dan leer je de zuiverste bron van de hoogste vorm van liefde in je eigen leven kennen. En wij kunnen heel gemakkelijk elkaar oproepen om allerlei dingen te doen. Om gehoorzaam te zijn, om goed te leven, et cetera. Maar het geheim van ons leven, en ik hoop dat dat voor u zo is, en dat dat voor mij zo is, en daar jagen we met elkaar naar, daar zoeken we naar. Het geheim is dat we die bron kennen. Zoals er in de psalmen staat, want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. God is de bron. De oorsprong van de liefde. Toen ik over dit gedeelte nadacht, toen moest ik denken aan toen ik nog niet zo lang christen was, 1974, en ik had een auto geleend van kennissen, vrienden van mij, omdat mijn eigen auto stond bij de garage. Ik had zo'n simkaartje 1000, ik weet niet of er nog mensen zijn die dat kennen, zo'n koekblikje. En dat koekblikje moest in beurt en dat stond bij de garage en ik mocht zo'n klein Fiatje lenen. Maar die mensen hadden een knots van een sticker achterop. Dat deden we in die tijd, weet je nog. Hè? Hadden we van die grote stickers op de auto. En daar stond iets op van, ik weet niet meer exact. Volgens mij stond daar op, God is liefde. En ik liep zelf op school. Ik zat op de HTS, liep ik op van die buttons, weet je wel. Als jouw God dood is, kom dan tot mijn God, want Jezus leeft. Die knots van die buttons, daar liep je dan de hele dag mee op. Maar ik reed op de snelweg en ik deed iets verkeerds. En er reed een politie achter mij. En die hield mij aan. En die zei, meneer, u heeft wel zo'n mooie sticker achterop. Maar u moet er ook naar rijden. Ik ben dat nooit meer vergeten. God is liefde. God kan niet anders dan liefhebben. Al Gods handelen, hoe hij ook handelt, komt voort uit liefde. Ook de moeilijke vragen die wij in het leven hebben, en die zijn er. Ik heb moeilijke vragen in mijn leven waar ik geen antwoord op heb. En u hebt moeilijke vragen in uw leven waar u geen antwoord op krijgt. Maar wij moeten vertrouwen dat in al Gods handelen God liefde is. Ook de toren van God, ook de wraak van God, ook het oordeel van God, het uiteindelijke eindoordeel. Is liefde. Want zonder oordeel zou zijn liefde iets slap zijn. Maar er is ook oordeel. En weet u, als wij later in de hemel komen, waarvan ik overtuigd ben van mijzelf, voor zover je daarvan overtuigd kunt zijn, maar waar ik in geloof, en waar ik mijn hoop op gevestigd heb. Dan zullen we dit tegen elkaar zeggen. Ik had me er alles van voorgesteld. Maar ik had niet kunnen bedenken dat het zo geweldig zou zijn. Ik had niet kunnen bedenken dat er in de hemel zo'n feest wordt gevierd, omdat God mij lief heeft. De hemel is doordrenkt van de liefde van God. Is tot in alle uithoeken vervuld van de liefde van God. Ik dacht aan deze prachtige tekst die er in 1 Korinthe staat. Waar staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben. En zo zal het voor u, voor jou en voor mij zijn, als wij straks de grens over zullen gaan en we zullen de Heer Jezus ontmoeten, dan zullen we zeggen: ik had me er alles van voorgesteld. Maar dat het zo geweldig zou zijn, had ik mij in de verste verte niet kunnen voorstellen. En hoe komt dat? Omdat, zoals er in 1 Korinthe 15 staat, omdat alles, straks als de hele wereld, als in de voleinding, als alles over is, als alleen de eeuwigheid daar is, omdat God alles in alles zal zijn. Omdat God alles met zichzelf zal vervullen. En vrienden, wat kun je daarna uitkijken? Dat dat moment zal aanbreken. De Openbaring, daar staat deze tekst. Die kent u waarschijnlijk ook wel. Dat de tent van God bij de mensen zal zijn. En de tent, dat slaat weer terug op de tent in het Oude Testament, de tabernakel. Zoals God vroeger in de tabernakel woonde. Zo zal hij straks in de volleinding te midden van zijn volk wonen. En zal hij alles met zichzelf vervullen. Kunt u zich voorstellen, als ik aan mijn eigen leven denk. En denkt u maar aan uw eigen leven. Aan al mijn onvolmaaktheid. En ik realiseer mij dat straks alles volmaakt zal zijn. En dat ik tot in eeuwigheid ademloos verbaasd zal staan. Ja, dan begrijp je iets van aanbidding. Dan krijg je ook iets in je hart van: Heer, ik kan bijna niet wachten op dat moment. Hoewel we natuurlijk hier leven, hier nog het een en ander te doen hebben. En ook hier onze vrienden, familie, gezinnen om ons heen hebben. Maar toch, daarbovenuit. Ik dacht aan een oude broeder. Het moet ongeveer 2010 geweest zijn. En hij was ruwweg een jaar over 30 ouder dan ik, schat ik. Hij was een soort geestelijke vader van mij. Ik heb veel aan hem gehad. In de jaren toen ik pas tot geloof gekomen ben. Hij heeft mij geholpen. Toen ik in gemeenten zat. Die wat extreem waren, laat ik het zo maar zeggen. En ik kwam met hem in contact en hij begon mij te vertellen over de weg van het kruis. Over de verlorenheid in jezelf en de genade van God. Wat heb ik veel in die broeder gehad. Maar in 2010 lag hij op sterven in het ziekenhuis in Rotterdam. En zijn kleindochter was bij hem, niet lang voordat hij stierf. En er kwam een zuster binnen. En die zei tegen hem: meneer Barendrecht, het gaat niet zo goed met u, hè? En weet u wat hij zei? Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Want hij wist waar hij heen ging. Ja. Wat een geheim als je zo kunt sterven, vrienden. Ach, en dan denk je misschien, joh, waar heb je het over, man? Ik ben 16, 17 jaar. En sterven, joh, dat is... Pff, ik heb nog een leven voor mij. Weet je wat mijn vrouw en ik vaak tegen elkaar zeggen? Mens, wat gaat het snel. Het vliegt voorbij. Je kijkt achterom en je denkt van, stop. Het gaat veel te snel. De jaren vliegen voorbij en voordat je het weet is het voorbij. Ik ben nu 66 en dan denk ik, man, waar zijn de jaren gebleven? En dan kijk je naar voren en denk je, verdraaid, ik heb niet meer zo lang. Ik weet niet hoe lang. Misschien maar een dag. Misschien nog minder. Misschien nog wel 30 jaar. Mijn schoonvader is 96 geworden. Een onvoorstelbaar respectabele leeftijd. Maar het einde komt. En of je nou 16 bent, of je bent 96. Laat me je dit vertellen. Op de eeuwigheid is het niks. Ik ben vroeger wiskundeleraar geweest en dan leer je mensen wat oneindig is. Hè? Nou, oneindig is niet van, nou het is zo lang, het is altijd langer, het is altijd verder. Dat is de eeuwigheid. Maar dit leven, wat is het? 100 jaar. Ach zeg je, ik ben jong en ik geniet van het leven. Ja, maar het is voorbij voordat je het weet. En ik zou je zo willen oproepen, om nu je jong bent, om niet te denken straks, maar om naar de Heer Jezus toe te gaan. Omdat het leven met Hem uiteindelijk zo zinvol is. En omdat het leven zonder de Heer Jezus zo onvoorstelbaar zinloos is. Ijdelheid der ijdelheden, staat het in Prediker. En dat is ook zo. Leegheid van de leegheden. Zo leeg als het maar zijn kan. Ik denk wel eens, stel je toch voor dat er geen God zou zijn. Als ik me dat probeer voor te stellen, er is geen God. En na het leven is het gewoon over en dan verga ik tot stof en dan is het weg. En wij zijn allemaal hier toevallig gekomen, het heelal is toevallig ontstaan. En toen is hier toevallig deze aarde ontstaan, en toen ben ik toevallig ontstaan. En straks ben ik weg en dan is het over. Alleen al de gedachte maakt me bijna gek, weet je dat? Het onvoorstelbaar zinloze. Want weet je, als ik nu achterom kijk naar 66 jaar, wat doen die 66 jaar ertoe? Die doen er niets meer toe. Wat doet het ertoe als ik straks 1 minuut voor mijn dood sta? En ik kom te sterven. Wat doen al die jaren ervoor nog toe? Die doen er niet meer toe. Want het is voorbij. Daarom is het ook niet voor ons, de vraag voor ons is niet van, hoe word ik zo gelukkig mogelijk in dit leven? Hoe kan ik zoveel mogelijk genieten van het leven? Want het vliegt gewoon voorbij. Elk moment is een moment weg. Het enige eigenlijk wat voor ons zou moeten gelden is, Heer, hoe kan ik zo leven dat ik straks, als ik voor uw troon sta, de kroon mag dragen en die voor uw troon mag neerwerpen. Daar mogen we naar jagen. Dat moet het onderwerp van ons leven zijn. Om zo te leven, om te leven in het perspectief van de eeuwigheid. En weet je, als je zo leeft, dan ga je iets proeven van wat Paulus zegt als hij zegt, ik verlang ernaar om heen te gaan, zegt hij. Want met Christus te zijn is verreweg het beste. En als je dan voor de troon komt te staan, voor de troon van God komt te staan, dan besef je wat Johannes hier zegt. Er is in de liefde geen vrees, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Ik betrap mezelf daar regelmatig op. Doe ik het wel goed genoeg voor u, Heer? Doe ik het wel goed genoeg? En als ik zo'n gedachte heb, dan begrijp ik nog niets van de liefde van God en de liefde van Golgotha. Want de liefde van God, die drijft de vrees uit. Waarom? Omdat God in zijn hele wezen liefde is. God zit niet te kijken hoe goed wij het doen. God kijkt naar u, naar jou en naar mij met welbehagen. Met welbehagen. Ja, ik moet het tegen mezelf zeggen en toch is het zo. Hij kijkt met welbehagen naar je. Waarom? Omdat hij van je houdt. Omdat hij je echt volkomen onbaatzuchtig en onzelfzuchtig lief heeft. Omdat hij maar naar één ding verlangt. En dat is het allerbeste voor jouw leven. En daarin zit het geheim voor ons. Ook het geheim voor ons omgaan naar elkaar. Om van deze liefde vervuld te zijn. Maar er is ook een andere kant. Een andere kant dan de hemel. En dat is een rotwoord van 3 letters. Dat is de hel. Ik heb altijd een hekel aan dat woord. En weet u wat het kenmerk van de hel is? En er wordt over vuur gesproken in Openbaring 21. Hè, daar lees je over de poel van vuur waar de ongelovigen in geworpen worden. Maar het kenmerk van de hel is de afwezigheid van God. Zoals het kenmerk van de hemel is dat God alles met zichzelf vervult, zo is het kenmerk van de hel de totale afwezigheid van God. En dat is het ergste wat er is. Ik zag een heel kort filmpje op internet. En als u het leuk vindt, moet u maar eens even googlen en het opzoeken. Dat is de allegorie over het eten met lepels. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Ik zie al een paar mensen knikken hier. Het eten met hele lange lepels. En de hel, dat is de plaats waar een heerlijke pot voedsel staat. En mensen in een tafel eromheen zitten. En ze mogen daarvan eten. Maar ze hebben alleen maar hele lange lepels. En ze kunnen wel bij die pot, maar ze kunnen die lepel niet in hun mond krijgen. Want daarvoor is die lepel te lang. En ze komen om. En de hemel is precies dezelfde plaats. Hetzelfde lepel, hetzelfde pot voedsel. Maar het geheim daar is dat mensen elkaar te eten geven met die lange lepels. Het is maar een simpel voorbeeld, maar het laat wel iets zien. Van de totale afwezigheid of de aanwezigheid van God. Je kunt je toch niet iets ergers en verschrikkelijkers voorstellen dan dat de Heere God uit je leven weg zou zijn. Dat je echt aan jezelf bent overgeleverd. En dat zien we in deze wereld veel gebeuren. Mensen die aan zichzelf overgeleverd zijn. En die er een vreselijke puinhoop van maken. Ja. En dan komt Johannes op het thema van de liefde. Elkaar liefhebben. Met een volkomen onbaatzuchtige liefde. Toen ik jong was, jaar of 16, 17, toen luisterde ik heel veel naar de Beatles. Ik weet niet of jonge mensen in deze tijd nog de Beatles kennen, uit de jaren 60. Maar die waren toen zeer populair. Zo populair dat ik geloof dat het John Lennon was, dat hij in zijn dwaasheid op een gegeven moment zei, wij zijn populairder dan Jezus. De dwaas. En ze zongen over de liefde. All you need is love. He? Sommigen die kennen dat denk ik nog wel. Dat was een geweldige hit in die tijd. Maar je moet eens op internet gaan zoeken. Naar het getuigenis, het verslag van zijn zoon. Hij heeft 2 huwelijken gehad. Zijn eerste huwelijk kwam een zoon uit voort. En toen een tweede huwelijk. Met Yoko Ono. En zijn eerste huwelijk, die zoon. Daar moet je eens over lezen. Wat die schrijft over de liefde van zijn vader. Daar reizen de haren hier te bergen. Hoe hij zijn gezin verwaarloosde. Totaal geen aandacht ervoor had. Hoe hij zijn vrouw bedroog. En uiteindelijk er met een ander vandoor ging. En ze gewoon liet zitten. Zelfs zijn eigen kind onterfde. All you need is love. Nee, niet die liefde. Niet dat soort slappe, sentimentele liefde. Het is makkelijk te zingen over de liefde. Maar Johannes die zegt hier, wij moeten elkaar lief hebben met de liefde van God. met die agape-liefde. Die liefde die alleen maar het goede voor de ander op het oog heeft. En weet u, daar waar mensen vanuit die bron die ze in hun leven kennen, die bron van liefde die God is, elkaar zo gaan liefhebben, daar gaan samenlevingen veranderen. Daar gaan gemeenten van opbloeien. Daar gaan dingen veranderen. En tot die liefde worden wij opgeroepen. Maar niet als een dwang. Niet van, nou moet ik gaan proberen om een beetje aardig voor die ander te zijn. Want dan mis je het geheim. Het geheim zit in de bron. U, jij en ik moeten voortdurend ons iedere keer opnieuw laven aan die bron. Vol worden van het besef van hoe groot de liefde van God voor u, voor jou en voor mij is. Om dat uit te dragen. Zoals een centrale, jullie hebben hier allemaal centrale verwarming hier. Maar als je die één keer aanzet en vervolgens weer uitzet, dan wordt het toch weer snel koud. En zo is het in ons leven ook. Het is niet van één keer iets geproefd hebben van wie God is. Het is een voortdurend opnieuw, zoals de psalmist zegt, smaak en ziet, proef en zie dat de Heere goed is. En dat proeven, daar moeten we steeds opnieuw naar jagen, vrienden. En dat is wat die mensen in die tijd ontkenden. Daarom schrijft Johannes daar zo fel tegen. Want hoe zullen mensen in deze wereld iets van God leren kennen? Johannes schrijft hier, niemand heeft ooit God gezien. Ik ook niet. We kunnen wel zeggen dat God bestaat. Mensen zeggen, ja, hoe weet je dat nou? Maar als mensen naar ons zien, hoe jullie met elkaar omgaan, hoe jullie gemeente zijn, hoe jullie hier in Zwijndrecht, wou ik zeggen, waar ik vandaan kom, in Sliedrecht, voor deze plaats bezig zijn, hoe dan ook, dat mensen gaan zeggen, ik zie daar iets, dat is wat ik wil kennen. Ik weet nog goed toen ik voor de eerste keer in de koffiebar in Oosterwijk in Brabant kwam, in 1973. Met mijn half zware cheque en mijn pijp en mijn sigaartjes en wat dan ook. En ik kwam daar en ik daalde het trappetje af, want het was in de verwarmingskelder van de Rooms-Katholieke Kerk in Oosterwijk. Daar mochten een groep jongelui bijbelstudies houden. En een klasgenoot van mij had mij uitgenodigd. En ik ging daar naar beneden dat trappetje af en toen stond er op het midden van dat trappetje stond een bordje. Niet roken, maar branden. En ik kwam in die zaal, in die verwarmingskelder, en ik zag daar een groep jongelui en ik denk, die hebben wat. En ik ben daar een paar weken geweest, een paar weekenden. En ik denk, wat die jongelui hebben, dat wil ik ook hebben. En zo heb ik heel eenvoudig op een zaterdag namiddag. En ik moet u zeggen, als ik eraan denk, dan schiet ik opnieuw vol. Heb ik heel eenvoudig gebeden. God, als u bestaat, wilt u dan in mijn leven komen? Dan mag u mijn leven hebben, Heer. Ik begreep niks van het evangelie van genade of van verzoening of redding of wat dan ook allemaal. Ik wilde maar één ding, ik wilde bij God horen. En als jij hier vanmorgen zit, als jonge man, jonge vrouw, dan zou ik je willen oproepen om naar de Heere God toe te gaan. En tegen hem te zeggen, Heer, ik wil u kennen. Wilt u mij aannemen? Wilt u mij om Jezus wil aannemen? En dan doet hij dat. En dan mag je met hem op weg gaan. En dan gaat hij je leven nieuw maken. Stapje voor stapje gaan de dingen in je leven veranderen. Dan ga je de bron van liefde leren kennen. Dan gaat de Heilige Geest in jou aan het werk, zoals Johannes het hier ook zegt. Wij Wij weten dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dan gaat de Heilige Geest in je werken. En dan ga je dat geheim leren kennen. Die bron van liefde. En gaat je leven veranderen. En weet je wat er dan ook gaat gebeuren? Dan ga je anders naar andere mensen om. Dan ga je vanuit die liefde, mag je elkaar gaan liefhebben. En mag in jouw leven en in jullie leven iets van het karakter van de Heer Jezus Christus openbaar worden. Want dat is het verlangen wat God voor ons heeft. Dat wij gelijkvormig zullen worden aan het beeld van de Heer Jezus. En dat vanuit die liefde van God wij elkaar gaan liefhebben. Zoals de Heer Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik jullie. Dat je elkaar lief hebt zoals ik jullie heb lief gehad. En daaraan zullen mensen zien dat jullie mijn volgelingen zijn. Doordat jullie die liefde, niet dat slappe sentimentele gedoe, maar die liefde die echt het goede voor de ander op het oog heeft. Dat je die voor elkaar hebt. Vrienden, wij hebben nooit een excuus om elkaar niet lief te hebben. En weet je wat ik in mijn leven ontdek? Als ik die liefde wil toepassen in mijn leven, wil uitoefenen in mijn leven, dan betekent dat zelfverloochening. Dan betekent dat mijn kruis opnemen. Sterven aan mijzelf. Nee zeggen tegen mijzelf. En ik merk dat dat soms heel moeilijk is. Misschien heb jij dat ook wel. Maar dat is de weg. De Heer Jezus zegt, als wij niet bereid zijn om iedere dag opnieuw ons kruis op ons te nemen, dat betekent gestorven met hem, vanuit die positie te leven, kunnen we zijn discipel niet zijn. Vrienden, God koos ervoor om ons lief te hebben. En zo moeten wij ervoor kiezen, steeds opnieuw, om elkaar lief te hebben. Hoe kun je dat nou heel praktisch doen? Want stel je hebt moeite met iemand. En wat ik dan wel eens heb, is dat zo'n persoon zit als het ware in je hoofd. Ken je dat? Dan zit je daar aan te denken, weet je wel. En dan, ja, maar hij zei toen dit. En ik heb met mezelf gemerkt en geleerd, ik moet leren dat om te draaien. En ik moet leren heel concreet iemand te gaan zegenen. Met zegenen bedoel ik niet dat ik al mijn handen ophef en een soort formule uitspreken of zo, dat bedoel ik niet. Het woord zegenen in de Bijbel heeft allerlei verschillende betekenissen die bij ons allemaal met hetzelfde woord zegenen zijn vertaald. Maar als de Heer Jezus zegt dat we onze vijanden niet moeten vervloeken, maar zegenen, dan is de betekenis van het woord wat daar staat een ander het goede toewensen. En ik merk hoe dat in mij iets verandert. Als ik moeite heb met een ander, om heel bewust voor die ander te gaan bidden. En die ander echt het goede voor die ander te bidden. Om te denken aan die persoon. En wie hij is en wat hij doet. En daarvoor te bidden. Zeggen, Heer, u kent die en die. Wilt u hem helpen, Heer? Wilt u hem zegenen, Heer? Enzovoorts. En zo, heel concreet, liefde hebben. Vrienden, zo wil God dat wij, u, jij en ik, hier op aarde een stukje hemel zichtbaar maken. Door elkaar lief te hebben, door steeds opnieuw vanuit gelaafd te zijn, gelaafd te worden aan die bron, vol te worden opnieuw van de liefde van God, van daaruit elkaar lief te hebben. Opdat straks in de eeuwigheid ons leven zal blijken te zijn tot eer en tot verheerlijking van zijn naam. Amen. Zullen we samen bidden? Lieve Vader in de hemel, wij danken u voor uw grote genade en liefde. Waarvan we nog maar zo weinig beseffen, Heer, ik in ieder geval. Heer, ik wil u dit vragen. Wilt u alstublieft zo in ons werken, Heer, dat we meer onder de indruk gaan komen van uw grote liefde voor ons. En dat we net als een verwarming mogen zijn, Heer. Dat we zo die warmte, die liefde die u ons geeft, mogen doorgeven aan mensen om ons heen. En dat als we merken dat er verkeerde gevoelens in ons zijn, Heer, dat we dan opnieuw naar de bron toe gaan. En dat u in ons kunt veranderen wat verkeerd is. En we zo elkaar onzelfzuchtig, onbaatzuchtig lief mogen hebben. En dat zo door ons leven heen iets openbaar mag worden van wie de Heer Jezus Christus is. En van uw grote liefde die u ons in hem geschonken hebt. Vader, verheerlijk zo uw naam. Amen.